Gemeente, de schriftlezing vindt u vanavond in Matteüs 27 en daarvan de versen 45 tot en met 60. Matteüs 27, de versen 45 tot en met 60. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen, onder welke was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hij met lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking op de avond van deze Goede Vrijdag vindt u in Matteüs 27 en daarvan de versen 51b tot en met 53. Matteüs 27, de versen 51b tot en met 53, waar we Gods woord en onze tekst aldus lezen: en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt, en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. We schrijven boven de prediking het evangelie van Goede Vrijdag. En we staan stil bij de bevende aarde, de opgewekte heiligen en bij hun verschijning in Jeruzalem. Het evangelie van Goede Vrijdag, de bevende aarde, de opgewekte heiligen en hun verschijning in Jeruzalem. Gemeente, het is vandaag Goede vrijdag. En jongens en meisjes, jullie weten wel wat we dan mogen gedenken. Op Goede Vrijdag gedenken we dat de Heere Jezus is gestorven. In de afgelopen weken hebben jullie op school, op zondagsschool en ook in de kerk gehoord, en wellicht ook thuis, over het lijden van de Heere Jezus. Hoe erg dat was, hoe zwaar. En waarom dat nodig was vanwege onze zonden. En we hebben gehoord dat de Heere Jezus niet van het kruis afkwam. Toen hem werd toegeroepen, verlos uzelf en ons. Nee, hij bleef daar hangen, totdat hij het uitriep, het is volbracht. Totdat daar dat laatste kruiswoord klonk, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Goede Vrijdag mogen we nooit losmaken van Pasen. Want als we spreken van de gekruisigde en gestorven heiland, dan weten we daarbij dat hij de levende, de opgewekte is. En in het bijzonder mogen we daar, als de Heere ons dat geeft, aanstaande zondag en maandag bij stilstaan. Dat de Heere Jezus ten derde dagen opgestaan is uit de doden. Goede Vrijdag is nauw verbonden met Paas. En daarom is deze dienst op Goede Vrijdag, deze betaaldag van de kerk, niet een soort rouwdienst. Deze dag heet met recht een Goede Vrijdag. En dat hebben onze kerkvaders goed begrepen, die over Goede Vrijdag spraken als over kruis Paas. Het is al Paas, ook al staat alles nog in het teken van het kruis. Hangend aan het kruishout van Golgotha was de Heere Jezus aan een totale ontluistering overgegeven. Onder algemene spot stierf de Zoon van God. Alles en iedereen beschimpte en lasterde hem. De Romeinse soldaten, de voorbijgangers, de leiders van het Joodse volk en zelfs degenen die met hem gekruisigd waren. Totdat die ene moordenaar tot bekering kwam. En de enkele getrouwen die nog in de nabijheid van het kruis te vinden waren, die deden er het zwijgen toe, overstelpt door verdriet. Niemand nam het voor hem op. En het allerergste was dat ook God de Vader het niet meer voor hem opnam, toen het donker werd en toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar gemeente, weet u wat nu het wonderlijke is? Als Jezus gaat sterven, als hij de geest geeft, dan is er al iets van de glans van Pasen rondom het kruis. Zijn sterven is niet het dieptepunt van zijn lijden, nee, dat is dan al gepasseerd. Dat was de nederdaling ter helle in de Godverlatenheid. Maar na die 3-urige duisternis heeft Jezus zijn hemelse Vader als het ware weer teruggevonden. Dat klinkt ook in dat laatste kruiswoord door. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, heel sober staat het stervensmoment beschreven in vers 50. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. In die paar woorden is alles gezegd. Matthäus en Marcus vermelden niet de laatste kruiswoorden die we wel bij Lucas en Johannes vinden. De woorden, het is volbracht en Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar alle evangelisten laten duidelijk uitkomen dat de Heere zijn gehoorzaamheid tot het einde toe volbracht heeft. En als Christus dan gestorven is, als hij zelf niets meer zegt, zeggen kan, dan verbreekt God zelf de stilte. Als de spotters zwijgen omdat Christus gestorven is, dan spreekt God in aangrijpende taal, de taal van de tekenen. Gemeente, we zouden het zo kunnen zeggen: als de Zoon van God geen teken van leven meer geeft, geeft de Vader tekenen van zijn sterven, van het sterven van zijn lieve Zoon. En hij doet dat om zo het volbrachte werk van zijn Zoon toe te lichten. Matthäus noemt als eerste teken dat voorhangsel, wat van boven tot beneden scheurt. Wat niet door mensen gescheurd wordt, niet van ouderdom scheurt, zoals een gordijn kan scheuren. Nee, dat voorhangsel dat scheurt door God zelf van boven tot beneden in tweeën. En dat is een belangrijk teken. Het maakt duidelijk dat Christus niet te vergeefs geleden heeft, maar dat verzoening en vrede met God tot stand gebracht is voor een ieder die in hem gelooft. Dat er een toegang is tot de Vader door hem. Gemeente, we zouden over dat voorhangsel een hele preek kunnen houden. Maar het gaat vanavond met name om die andere tekenen. Want er gebeurt nog meer. We lezen in onze tekst: en de aarde beeft, en de steenrotsen scheurden. Het zijn machtige tekenen die de betekenis van Jezus sterven onderstrepen. Want de aarde beefde niet zomaar. Toen de Zoon van God zijn leven aflegde en overgaf in de handen van zijn Vader, trok een machtige siddering door heel de schepping. Want er staat in onze tekst niet dat het gebied rondom Golgotha beefde, maar de aarde beefde. Gemeente, in de kerstnacht scheurde de hemel en kwam er beweging in de engelenwereld. De aarde bleef stil en onbewogen. Maar nu Jezus sterft, beeft de aarde. Ook de aarde is betrokken bij de dood van Christus, zo kunnen we zeggen. De aarde is onder de vloek gekomen vanwege onze zonden. Doornen en distelen zijn er het bewijs van. Deze aarde verontreinigd door het kwaad van de zonde. De ganse schepping zucht als in barensnood onder de vloek van het kwaad. En enerzijds beeft de aarde van schrik en verontwaardiging over Gods Zoon die onschuldig de kruisdood sterft. Matthew Henry zegt het zo mooi in zijn Bijbelverklaring, alsof zij gaarne haar mond zou opendoen, de aarde. om de rebellen te verzwelgen die hem ter dood hebben gebracht, zoals hij Datan en Abiram verslonden heeft voor een veel kleinere misdaad. Anderzijds is de aardbeving een teken van vreugde. Christus stierf aan het vloekhout. En daarin heeft hij de vloek van de schepping gedragen. Daarom beeft de aarde. Het is als het ware een krachtige geboortewee van de schepping, die naar het woord van Romeinen 8 in barensnood is. Christus sterven heeft de vernieuwing van de aarde dichterbij gebracht. Het einde der tijden is nu aangebroken. En daarin geeft die beving iets weer van de overwinning van Christus. Gemeente, de aarde beeft als Christus de geest geeft. Straks als hij op Pasen opstaat uit de dood, beeft de aarde opnieuw. En wat is dat een heerlijk teken. De macht van de zonde, de dood en de vloek is gebroken. Het is alsof er een blijde siddering door de aarde trekt. Een uitzicht op de herschepping. Het prille begin van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Gemeente, zo rijk en uitgebreid is de betekenis van Christus sterven. Het raakt heel de schepping. Het heeft niet alleen betekenis voor de kerk, voor allen die zalig zullen worden. Maar het heeft ook betrekking op de hele schepping. Straks zal het blijken, als die nieuwe aarde komt, als Christus wederkomt. Een aardbeving heeft ook iets van een gericht. En zo gezien is het ook een voorbode van de jongste dag. De aarde beefde toen Christus stierf. En gemeente, wat doen wij als we het evangelie, dit evangelie van Goede Vrijdag mogen horen? Laat zijn lijden en sterven ons onberoerd. Of beweegt het ons door de werking van de Heilige Geest tot het geloof in Hem? Zo niet, dan klaagt de aarde ons op deze Goede Vrijdag aan. De aarde voelde haar vloek en reageerde toen die vloek in principe gebroken was. En ook al is het voor de aarde nog een lange weg naar die volkomen herschepping, kwamen we al aan de voet van het kruis. Hebben we al gebogen onder het oordeel dat wij hebben verdiend. Beseffen we, hij hing daar in mijn plaats. O, laat het beven van de aarde ons aansporen om tot hem te vluchten. Om op hem te zien. Denk toch niet te klein van het werk van Christus. Deze tekenen in de schepping roepen de grootheid van de koning uit. Behalve over de aardbeving lezen we ook nog over het scheuren van de rots. Dat heeft alles met elkaar te maken. Scheuren van rotsen krijgen wij nooit voor elkaar. Dat is het werk van God. Hij scheurt zelfs de rots. En het gevolg daarvan is dat de kloven en de nissen waar mensen begraven liggen openvallen. De stenen voor de openingen van de graven kantelen weg. En de lichamen komen aan het licht. De graven worden geopend. Gemeente, dat is op Goede Vrijdag het werk van God. Op grond van Jezus zoendood opent God de graaf. God werkt in Christus dood naar het leven toe. We hoorden over de bevende aarde, waardoor de steenrotsen scheuren en de graven worden geopend. Ons tweede punt zijn die opgewekte heiligen. En we lezen in vers 52: en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Gemeente, wat gebeurt er eigenlijk bij dit teken? Verschillende commentaren volstaan met de opmerking dat deze teksten moeilijk te begrijpen zijn. En in de kanttekeningen van de Statenvertaling wordt er geen woord aan een mogelijke uitleg gewijd. Er staat maar één opmerking, dat met die heilige stad Jeruzalem wordt bedoeld. Maar hoe moeilijk dit teken ook te begrijpen is, staat het niet zomaar in de Bijbel. En bevat het ook een rijke boodschap. En we proberen vanavond om ook dit teken uit te leggen. Naast de bevende aarde is de opwekking van de heiligen ook Gods werk. Want dan zou de aarde nog zo trillen. Al zouden alle rotsen erdoor splijten, er zou niet één dode levend worden. Gemeente, wat een ontroerend moment. Jezus sterft. En anderen worden opgewekt. Hij gaat de dood in. En anderen komen uit de dood weer terug. In dit bijzondere teken wordt het evangelie van Goede Vrijdag verkondigd. Begrijpt u dat? Wat dit teken wil zeggen. Door zijn dood is er leven. Voor mensen die midden in de dood liggen, in de geestelijke dood liggen door eigen schuld. Door zijn dood is er leven, eeuwig leven mogelijk. Hoort u dat? U die moet belijden midden in de dood te liggen. En u zelf geen geestelijk leven kan geven. Hoe moet het toch met mij? Ik ben zo geestelijk dood. Al wie in hem gelooft zal leven. Hier blijkt dat Jezus niet voor zichzelf gestorven is. Maar om het leven voor zijn gelovigen, voor zijn kinderen aan de dag te brengen. Om hier in dit leven een geestelijke opstanding voor hen uit de dood van de zonde te bereiden. En hierna een zalige opstanding tot het eeuwige leven. Vele lichamen der heiligen worden opgewekt. Al eerder waren er mensen opgewekt. Kinderen weten dat wel. Dochtertje van Jairus. Wie nog meer? De jongeling te Nain. En Lazarus natuurlijk. De broer van Maria en Martha. Dat zijn de drie. Maar hier zijn het vele lichamen der heiligen. Wat een heerlijk teken bij het sterven van Christus. In de eerste plaats kondigt deze opstanding van de heiligen natuurlijk de komende opstanding van Christus op Pasen aan. Iemand heeft deze heiligen die opgewekt werden wel eens genoemd de eerste herauten van koning Jezus, die hem als het ware aankondigen. In de tweede plaats is de opstanding van de heiligen een heenwijzing naar de wederopstanding der doden. De aarde die begint hier al te doen wat ze op de jongste dag zal doen. Ten volle zal doen, de doden teruggeven uit haar schoot. Wat zal het straks indrukwekkend zijn bij zijn wederkomst? Juist voor allen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Gemeente, we noemden net dat er al eerder mensen uit de dood waren opgewekt. Maar deze opwekking is geheel anders. Want het dochtertje van Jairus en de jongeling Tenain en Lazarus, die zijn aan het eind van hun leven opnieuw gestorven. En dat is hier niet het geval, ik kom daar zo meteen nog op terug. Opmerkelijk is dat deze opwekking alleen plaatsvond onder de heiligen. Wie zijn dat? Zijn dat mensen zonder zonde? Nee, dat zijn zondaren. Maar wel zondaren die gewassen zijn door het bloed van Christus. Het zijn gelovigen in de Heer Jezus Christus, die waarschijnlijk pas kort geleden gestorven waren en algemeen bekend stonden om hun geloof in de Heer Jezus Christus. Deze heiligen zijn niet gestorven, maar ontslapen, staat er in vers 52. Gemeente, een ware christen, die sterft niet, maar ontslaapt in Christus. Je leest dus wel eens in een rouwadvertentie: ontslapen in Christus. Kan dat straks ook van u, jou en mij vermeld worden? Ontslapen in Christus. Wat ben je dan rijk? Want dan gaat je ziel naar de hemel en je lichaam wacht hier tot op de dag van de wederopstanding der doden. En op die dag zal het klinken: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Bij de opwekking van deze heiligen wordt hun ziel verenigd met hun lichaam. Mensen zoals Simeon en Anna, Zacharias en Elisabeth, Johannes de Doper, misschien ook wel de man van Maria, Jozef. Sommige uitleggers die denken aan Abraham, Isaac of Jacob, dat zij er ook bij zijn geweest. Zij lagen daar niet begraven in die omgeving. David wel. Maar Petrus die zegt op de Pinksterdag: gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. En daaruit moeten we concluderen dat David niet bij deze heiligen geweest is. En dat het, zoals ik eerder zei, mensen zijn geweest die nog maar kort geleden zijn gestorven. Heiligen, christenen. Zodra Christus het rijk van de dood binnentreedt, moet de dood bij wijze van voorschot al een deel van zijn buit prijsgeven. Het zijn velen niet alle heiligen. Omdat de tijd nu nog niet rijp was dat alle lichamen van de gelovigen zouden worden opgewekt. Dat zou pas gebeuren op de dag van Christus wederkomst. Hoewel de kracht van Jezus dood voor allen wel even dichtbij was. Gemeente, deze opwekking is een voorspel van hetgeen alle heiligen te wachten staat. Bij dit wonderlijke teken van de opgewekte heiligen zien we wel een keerzijde. Uitdrukkelijk is vermeld dat alleen lichamen der heiligen worden opgewekt. Er is dus geen enkele verwerper van Christus bij. Het gaat hier alleen om volgelingen van hem. Moet u zich eens voorstellen dat er twee lichamen in één grafkamer hebben gelegen. En dat de één wel is opgewekt en de ander niet. De één wel, omdat hij door genade een volgeling geworden is van de Heere Jezus Christus. En de ander niet, omdat hij het bloed van Christus onrein heeft geacht. Gemeente, wat gaat er een ernstige prediking van uit? O zeker, alle mensen zullen eenmaal opstaan. Maar hier gaat het om een voorschot op de zalige opstanding van de gelovigen. De dood van de zaligmaker komt alleen hen ten goede. Die hem in hun leven hebben gezocht en gevonden. Die hem in hun leven als de volkomen zaligmaker hebben leren kennen en erkennen. De vrucht van Goede Vrijdag is niet voor hen die Christus tot het einde toe hebben verworpen. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom, gemeente, hoe staat het met een ieder van ons ten opzichte van hem? Het geloof in de gekruisigde en opgestane Christus betekent een eeuwig leven. Maar allen die aan hem voorbij gaan, allen die zonder hem blijven leven, die komen straks voor eeuwig om in de eeuwige dood. Geloof of ongeloof is een kwestie van leven of dood. Eeuwig leven of eeuwige dood. Deze uit de dood opgestane heiligen onderstrepen op Goede Vrijdag dat Christus door zijn dood de dood heeft overwonnen. En op de Paasdag zijn ze als een escorte voor hun koning. Ze vormen dan als het ware het gevolg van de opgestane. Calvijn die zegt van deze opwekking der doden: hierdoor maakt God duidelijk dat zijn zoon niet als een gevangene de kerker van de dood binnenging om daarvoor goed te blijven, maar dat hij er als overwinnaar binnenging om de gevangenen te bevrijden. Reeds in zijn sterven is Jezus overwinnaar en geen verliezer. Gemeente, wat een wonder gebeurt. We kunnen het eigenlijk niet bevatten. Heiligen die worden opgewekt. En als we dan in onze tekst lezen wat deze heiligen gaan doen, dan wordt het wonder des te groter. We lezen in vers 53: en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Behalve van een opwekking is er ook sprake van een verschijning aan velen in Jeruzalem. Wanneer kwamen die mensen uit hun graven? Volgens vers 52 zijn ze op Goede Vrijdag opgewekt. Terwijl ze volgens vers 53 pas na de opstanding van hun zaligmaker zijn verschenen. Op grond hiervan zou je kunnen denken, pas na Jezus' opstanding komen ze uit hun graven. Calvijn die zegt hierbij, het zou dwaasheid zijn geweest als deze opgewekte doden nog 2 nachten en 1 dag in het graf waren gebleven. Taalkundig kunnen we vers 53 ook zo lezen. En uit de graven uitgegaan zijn, kwamen zij na zijn opstanding in de heilige stad en zijn velen verschenen. Ze zijn dus direct opgestaan en uitgegaan. Maar ze kwamen pas na de opstanding van Jezus de stad, de heilige stad Jeruzalem binnen, om daar te verschijnen. Waarom zijn ze toen pas verschenen? Ze waren toch de levende verwijzing naar Jezus' opstanding. Jawel, maar het ging niet om hen. Het ging om hun levende koning. Ze kwamen niet zeggen, zie je wel dat we echte kinderen van God waren? Nee, ze kwamen zeggen, Jezus leeft en wij met hen. Waren ze eerst gekomen voordat Jezus was opgestaan, ja, dan zou het licht op hen gevallen zijn. Maar de schijnwerper moet gericht worden op de opgestane zaligmaker. Hij moet eerst als de levende verschijnen en daarna zij pas als zijn gevolg. Wat hadden ze voor die tijd moeten zeggen? Wij zijn opgestaan uit de doden. Maar nu mogen ze zeggen, Christus is opgestaan uit de doden. Jezus leeft en wie in hem gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Misschien is er wel een jongere die denkt, ja, maar waren die heiligen dan in de tijd tussen hun opwekking en hun verschijning? Dat zijn best moeilijke vragen. We moeten ons bij zo'n vraag goed bedenken dat deze heiligen aan de andere kant van de dood zijn opgewekt, evenals hun meester. En dat gold niet voor het dochtertje van Jairus en Lazarus. Deze heiligen zijn niet teruggekeerd in dit leven, zoals Lazarus die later opnieuw gestorven is en begraven. Dat betekent dat de lichamen van deze heiligen verheerlijkt zijn opgewekt. Met als gevolg dat hun bestaanswijze anders was dan voor hun dood. Ze zijn niet met hun oude menselijke lichaam herrezen, maar in een nieuwe lichamelijkheid. Zodat we dat ook op de paasmorgen bij de Heere Jezus zien. Zoals de Heere Jezus na zijn opstanding zo verscheen en zo weer verdween, zo ook deze heiligen. Het woord verschenen in vers 53 duidt erop dat ze niet voor iedereen zichtbaar zijn geweest. Daar staat in het Grieks een woord wat letterlijk betekent, zij werden zichtbaar. Ze verschijnen, ze werden zichtbaar. Ze hadden een lichaam dat niet meer onderworpen is aan allerlei beperkingen en belemmeringen die voor ons huidige lichaam gelden. Gemeente, we krijgen de indruk dat ze niet zomaar zichtbaar waren. En dat men op Goede Vrijdag wel heeft kunnen constateren dat de opengesprongen graven leeg waren, maar dat men de opgestane gelovigen toen niet heeft kunnen zien. Heel bewust hebben zij zich aan bepaalde mensen, velen maar liefst, vertoond op de dag van de opstanding, als getuigen van Gods macht over de dood. Is het u trouwens opgevallen hoe Jeruzalem in vers 53 wordt aangeduid? Als de heilige stad. Ja, natuurlijk, daar stond de tempel. Die aan Gods dienst gewijd was. Jeruzalem is de stad waar zijn naam bekend gemaakt werd. Maar die heilige stad is een onheilige stad geworden. Omdat ze Jezus verworpen heeft. En weet u wat nu het wonder is? Die heilige stad laat de Heere niet los. Wat is hij trouw? Hij zorgt dadelijk voor getuigen van zijn opstanding als hij is opgestaan. Want die opgewekte heiligen die roepen uit dat Jezus door zijn kruislijden de overwinnaar is op de dood. Ja, wat zullen ze gezegd hebben? Gemeente, het zijn allemaal vragen die bij dit moeilijke gedeelte gesteld kunnen worden. Want het is echt een moeilijk gedeelte wat vanavond aan de orde komt. Wat hebben die heiligen nu gezegd in Jeruzalem toen ze aan velen zijn verschenen? Ze zijn velen verschenen in die heilige stad. Wat denkt u? Wat zouden ze gezegd hebben? Ik denk maar één ding. Bekeert u. Bekeert u. O inwoners van Jeruzalem. Jezus die gekruist is. Die gestorven is. Die opgestaan is. Is de Messias. De Zoon van God. Alleen door hem is er redding. Is er behoud. De doden die levend geworden zijn, zijn getuigen. Alleen al het feit dat ze daar lopen door de straten van Jeruzalem, dat is één grote prediking. Eén loflied op de gekruisigde en opgestane Heere. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Want ze zijn opgewekt door zijn dood, om te getuigen van zijn leven. Gemeente, mogen we ook zo getuigen van hem. Wie dat leven mag kennen, dat geestelijke leven. Vanwege hem die dood geweest is en die leeft. Die kan daar toch niet van zwijgen. Die heeft toch het behoud van anderen op het oog. O, dat zullen deze heiligen ook gehad hebben. Ze mochten opstaan. En ze zijn aan velen verschenen. Gemeente, wat een opschudding. Geeft dat in de heilige stad. O, het was ook de belofte in de tijd van de Messias. Zullen de doden worden opgewekt. En nu zijn ze daar. Die en die. Die ze zo goed gekend hebben. Denk dat de inwoners van Jeruzalem gebeefd hebben. Doden die levend geworden zijn. Ze zullen het eerst niet geloofd hebben. En ze zijn naar die graven toegegaan. Geloof maar gerust. Ze hebben gekeken. Ja, inderdaad, het graf is leeg. Nu zal heel Jeruzalem zich toch wel bekeren. Gemeente, was het maar waar. Wat zei vader Abraham ook alweer in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus? Al zou iemand uit de doden opstaan, ze zouden zich niet laten gezeggen. Wel ontroering, geen bekering. Gemeente, wij wonen ook als het ware in de heilige stad waar het evangelie verkondigd wordt. In hem is het leven. Er zijn getuigen van zijn opstanding, ook onder ons. Ik bedoel mensen die door de levendmakende kracht van Christus veranderd zijn, wederom geboren zijn. En die spreken van hem in hun leven, in woorden en daden. Wat betekent dat voor ons? Nabij ons is het woord. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn hel. Een troostrijk woord. En indien gij met uw mond zult belijden, de Heere Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij zalig worden. Dominee, hoe is dat nu verder gegaan met die opgewekte heilige? Want ik vind dat nog steeds heel bijzonder. Hoe lang hebben ze nog geleefd? We horen er verder niets meer over. Uiteindelijk gaat het niet over deze heiligen. Misschien zijn ze wel kort daarna rechtstreeks in Gods heerlijkheid opgenomen, zodat ze nu reeds met lichaam en ziel bij Christus zijn. Dominee Hellenbroek, die heeft ergens geschreven dat ze met hemelvaartsdag als Christus opvaart ten hemel, dat ze ook met hem ten hemel zijn gevaren, in zijn gevolg. Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. We kunnen er beter maar over zwijgen en ons houden bij wat er in het woord staat. Eén ding is duidelijk. Die machtige tekenen op Goede Vrijdag, die bevende aarde, die scheurende rots, de geopende graven en de opgewekte heiligen en hun verschijning vormen de voorbode van Christus' opstanding, maar ook van de opstanding der doden op de jongste dag en de vernieuwing van hemel en aarde, want op de jongste dag zullen alle graven opengaan. En wat een verschil zal er dan zijn. Dan zullen de graven van alle heiligen, van al Gods kinderen, opengaan. Maar ook van alle onheiligen, alle onbekeerden. Daniel die zegt, deze ten leven. Genen tot versmaadheden en eeuwige afgrijzing. Vreselijk zal het zijn opgewekt te worden om eeuwig te moeten sterven. Eeuwig te zijn, de plaats waar de Heere niet is. Maar heerlijk, opgewekt te worden om eeuwig te leven, niet meer terug naar de aarde, de zonde en het ongeloof, maar naar de heilige stad, het Jeruzalem dat boven is, de plaats waar geen graven meer zijn. Gemeente, als u of jij nog buiten Christus leeft, die dood geweest is en leeft, opgestaan is, dan verkeert u nog in groot gevaar. O, vlucht dan toch met je verlorenheid, met je zonde, met je schuld, tot het gekruisigde Lam van God. En belijd maar wie u bent. Hij is dood geweest, maar hij leeft. En hoe goed is het om aan zijn voeten te sterven. Te sterven aan jezelf. Want wie daar sterft, wie zich daar overgeeft aan hem, de belijdenis van zonde en schuld, die mag het leven vinden in hem en mag het horen: ik leef. En gij zult leven. En in die weg wordt de opstanding voor u, voor jou, tot eeuwig leven. Want wat zal het dan een wonder zijn om eenmaal te mogen ingaan in die heilige stad met die parelenpoort, het nieuwe Jeruzalem. Om dan eeuwig te zingen van Gods goede tieren heen. O haast, om uw levens wil, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 73. 12e vers, Psalm 73. En daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Het 12e vers van Psalm 73.